67, vers 1 en 2. De allegoede God zij ons genadig en de volken zullen u belijden. 67, vers 1 en 2. Nog even twee mededelingen, broeders. In de eerste plaats, de conferentie volgend jaar Beleven en Welzijn hoopt te zijn op 30 en 31 augustus en 1 september. Dan weet u de week vast. 30 en 31 augustus en 1 september. En de tweede, wie nog zijn handtekening niet heeft gezet in het boekje voor dominee Riedijk, dat ik hem morgen of overmorgen hoop aan te reiken, die kan...
Gaan zingen uit de 45e psalm en daarvan het tweede vers. God, God, o held uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. 45, het tweede vers. Broeders, laten wij een ogenblik luisteren naar Gods woord. We vinden dat in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Het eerste hoofdstuk begint bij vers 3. 2 Timotheus 1 vers 3. Ik dank God, wien ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag, zeer begeerig zijnde om u te zien als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden, als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont, om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet het getuigenis van onze Here, noch van mij die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Zover. Broeders, op deze en andere plaatsen van Gods woord is gebaseerd wat ik zou willen noemen het onverbrekelijke verband tussen de leer, de prediking en de beleving. Wat ik wil proberen in deze lezing is aan te tonen dat er een groot belang is bij de zuivere leer, bij de zuivere prediking en bij de zuivere beleving, maar vooral ook dat er tussen deze drie grootheden een innerlijke samenhang is. Zodanig dat we ze nooit van elkaar los kunnen maken, en als we ze wel van elkaar losmaken, anders gezegd, als de leer niet meer de zuivere leer is en de prediking daarom ook niet meer de zuivere prediking, er ook van alles en nog wat gaat haperen aan de beleving. Eerst een enkel woord over de leer. U weet, de schrift spreekt daarover. Er is een leer, of een andere term voor hetzelfde gebruikt, het geloof. Het geloof eenmaal de heilige overgeleverd. Of de waarheid. Al deze drie woorden zijn schriftuurlijke woorden. Heb acht op de leer. Of de goede leer, de gezonde leer. De leer van God, de leer die naar de godzaligheid is. Allemaal uitdrukkingen die we uit de schrift kunnen opdiepen. En dan dat woord van Judas, geloof, strijden voor het geloof, eenmaal de heiligen overgeleverd. En de waarheid, Johannes die zegt van mensen dat ze in de waarheid wandelen. Er is dat depositum fidei, dat geheel van het aan ons toevertrouwde, van de overlevering, van wat God in onze handen gelegd heeft. Of wat ook wel genoemd wordt het fundament van apostelen en profeten. De dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. In ieder geval dienen te hebben. De dingen die God ons geschonken heeft. Dat is een belangrijk gegeven. Zo belangrijk dat Paulus in de eerste brief van aan Timotheus spreekt als over het kenmerk van de kerk, dat zij is een pilaar en vastigheid van de waarheid. De waarheid die naar de godzaligheid is. Broeders, daar kunnen we natuurlijk best een loflied op zingen. Want dat is een loflied waard. Het is zelf een loflied. De leer. De leer die alles te maken heeft met de godzaligheid. Met God. En met de zaligheid die God werkt en schenkt en uitwerkt in het leven van mensen. De leer die alles te maken heeft met de vraag hoe we behouden kunnen worden. De leer die alles te maken heeft met het werk van de drie enigen vanuit de eeuwigheid al tot in de eeuwigheid toe, waarin het gaat over de beschikking van het heil en over de verwerving van het heil en over de bediening van het heil. alles wat met die godzaligheid te maken heeft. En dan de prediking. Ik hoef dat allemaal niet in den brede uit te meten, nu wij al voor de 7e keer onze conferentie hebben en er is al eens meer over de prediking gesproken. Maar het is nog altijd en het zal altijd zijn het middel, een dwaas middel in de ogen van de wereld, het dwaze middel van de prediking dat God toch heeft uitverkoren om zalig te maken die geloven. Het geloof zal altijd zijn uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Denkt u maar, om niet meer te noemen aan wat onze confessie daarvan zegt, als de prediking het eerste middel genoemd wordt, de eerste sleutel waardoor het koninkrijk der hemelen wordt geopend en toegesloten. En dan hoef ik ook alleen maar te verwijzen naar dat klassieke bevestigingsformulier voor de dienaren des woords. Ziet hoe grote dingen door dit ambt worden uitgericht. Zo lezen wij daar. Het is de verkondiging, het uitbazuinen van de waarheid Gods. Het is ook het leren. Het leren hen onderhouden, het onderwijs geven. En daar zijn mensen die daartoe geroepen worden, verkondigen, leren. Daar zijn mensen die arbeiden in het woord en in de leer. Dezelfde heeft gegeven, zo zegt Paulus van de verhoogde Christus, sommigen tot herders en leraars. Die de leer hebben te verbreiden en die de leer, en dat is een andere kant van de zaak, en van hun taak ook hebben te verdedigen. En daarom ook in staat moeten zijn om de valse leer te ontmaskeren, te weerleggen. En dat zegt Paulus, om de mond van de tegensprekers te stoppen. Want er is nogal wat op de markt wat voor leer, voor zuivere leer, voor waarheid wordt uitgegeven. Maar wat toch aan de normen die God daarvoor gesteld heeft niet kan beantwoorden. En daar moeten de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd ook zich bewust van worden. En dan de beleving, want in de prediking, waar dus de leer een geweldige centrale plaats inneemt, in de prediking gaat het dan weer niet alleen om de overdracht van kennis, zodat mensen een allerlei dingen in hun hoofd krijgen, waarvan wij hopen dat ze het ook in hun hoofd houden en het nooit vergeten. Maar in de prediking gaat het om meer dan dat. Om meer dan kennisoverdracht, om meer dan het doorgeven van allerlei gegevens, feiten. Het gaat tenslotte om de beleving van het gepredikte heil. Het gaat om het effect. Het gaat erom dat die mensen die daar zitten, aan wie het woord verkondigd wordt, anders gaan denken, anders gaan doen. Dat is immers bekering. Het gaat erom dat wat verkondigd wordt ook gestalte gaat krijgen in de gemeente. Om het met Paulus' woorden te zeggen, wat is Paulus' bedoeling met zijn prediking? Hij heeft in 1 Korinthe 2 gezegd wat zijn boodschap zou zijn. Hij had zich niet anders voorgenomen dan Jezus Christus en die gekruisigd te prediken. In 2 Korinthe 11 zegt hij wat hij daarmee beoogde. 2 Korinthe 11 vers 2 zegt hij dat zijn hele intentie, de hele opzet van alles wat hij in Korinthe deed en gedaan had, was om die gemeente toe te bereiden om haar als een reine maagd aan de man Christus voor te stellen. Dat had hij op het oog. Of zoals hij het aan de Galaten schrijft in het 4e hoofdstuk van de brief aan de Galaten, dat hij wederom arbeidt om te baren, totdat Christus in hen gestalte zal krijgen. En daarom preken is niet alleen maar een intellectuele bezigheid, al is het intellect van de prediker hopelijk altijd ingeschakeld, en al is het intellect van de hoorder, de luisteraar, de gemeente, ook ingeschakeld. Maar prediking is meer dan alleen maar iets wat geadresseerd is aan het hoofd. Het is geadresseerd ook aan het hart. Het is geadresseerd aan de hele mens. Want prediking en beleving horen bij elkaar. En zo vormen deze drie, de leer, de prediking en de beleving, deze trits, vormt toch een eenheid, een geheel. Uitgaande van het axioma, ook alweer iets wat ik niet zal gaan aantonen en zal gaan invullen, maar uitgaande van het axioma dat de prediking vanwege het laatste wat ik zei ook per se bevindelijke prediking moet zijn en dan niet een bevinding die eraan hangt en die al naar gelang van de behoeften van de gemeente en al naar gelang van de tijdsruimte die je door de kerkenraad toegemeten wordt kort of lang kan zijn, maar bevinding als een geïntegreerd bestanddeel die bij de aard van de prediking hoort en die vanwege de aard van de prediking er ook niet uit gemist kan worden, uitgaande van het axioma dat de prediking dan ook inderdaad bevindelijke prediking moet zijn, zou ik deze stelling willen verdedigen in uw midden, dat zonder een zuivere leer er ook geen zuivere beleving mogelijk is. En dan noem ik alleen de leer en de beleving, maar verzwegen is wat daartussenin ligt, die schakel tussen het een en het ander, die er toch inderdaad ook bij gedacht wordt. Leer, prediking, beleving. Der Mensch ist, was er ist. Ik weet niet of het waar is, maar als het om geestelijke zaken gaat, dan schuilt er toch wel heel wat waarheid in deze stelling. Het is wel uitermate belangrijk welk geestelijk voedsel aan iemand wordt aangereikt en welk geestelijk voedsel hij tot zich neemt. Het is wel uitermate belangrijk voor zijn geestelijke welstand. De een zal alles eten, zegt Paulus, en de ander eet alleen maar moeskruiden. Dat is ook ten aanzien van de prediking misschien wel eens een keer van toepassing. Maar het is ook te merken of je alles eet of dat je alleen maar moeskruiden eet. Je wordt er door gevormd. Een mens verwerkt wat hij hoort. En het resulteert ergens in. Hij gaat iets bevinden. Hij gaat iets beleven. Maar is het nou gezond wat hij beleeft? En is wat hij beleeft ook een symptoom van zijn geestelijke gezondheid? Dat kan alleen het geval zijn als hij gevoed wordt met de geestelijke, met de gezonde leer. Een uitdrukking uit de Bijbel en anders dan mochten we hem inderdaad toch ook wel gebruiken, maar Paulus heeft hem ons al voorgezegd, de gezonde leer. En de gezonde leer is ook een gezondmakende leer. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. De ongezonde leer is ook ongezondmakend. En de eenzijdige verkondiging van de leer leidt ook tot eenzijdige voeding en leidt tot een ongezond leven. En dan heb je ook nog verkondiging waar de leer helemaal uit weg is, waar alle voedende elementen uit verdwenen zijn. En als dat met het eten gebeurd is, de aardappels van verleden jaar eet u ook niet meer, want er is de voedende kracht uit. U eet nu nieuwe aardappels, niet waar? Nou, zo is het ook met het voedsel dat aangereikt wordt in de prediking, dat op de tafel der gemeente wordt neergezet. Daar moeten ook de voedende krachten in zitten. En als die eraan gaan ontbreken, ja, wat dan? Wat dan? Toch gebeurt het. Toch gebeurt het dat de leer als een eens, dat van de leer alleen maar enkele aspecten naar voren komen. Toch gebeurt het dat als de leer verkondigd wordt, dat eigenlijk de leer zoals die naar de godzaligheid is, ontkracht is. Zozeer gefilterd, zozeer verdund, dat er naar de gemeente toe eigenlijk niet veel meer van overblijft. En je kunt dan in de gemeente constateren wat het resultaat daarvan is. Wat is het resultaat dan? Laat ik dat zeggen met de woorden van de ook al eerder genoemde en op elke conferentie denk ik wel eens genoemde Bishop Ryle, die in zijn boek dat nu uitgegeven is onder de titel No Uncertain Sound zegt, Deze prediking produceert wat ik zou willen noemen een, ja, en dan zeg ik het toch maar in het Engels, een jellyfish Christianity. En een jellyfish is een kwal. Een Christianity zonder bot, zonder been, zonder spier, zonder kracht. Nou, zegt hij, als je wel eens aan het strand geweest bent en je hebt zo'n jellyfish, dat klinkt wat vriendelijker dan kwal, in het water zien drijven, dan is dat best een mooi beest. Dan trekt hij samen en dan ontspant hij zich weer en dan vergelijkt Ryle hem met zo'n doorzichtige paraplu in het water. Maar als je hem op het strand ziet, dan ligt hij daar als een hulpeloos hoopje. Niet in staat om te bewegen, niet in staat om zich te beschermen, niet in staat om zich te verdedigen. En dan zegt Ryle, en dat is nou een levend beeld van heel wat godsdienst uit onze tijd. Onze tijd waarvan het beginsel is geen dogma en geen positieve leer. Er zijn honderden dominees, zegt hij, binnen de kerk van Engeland en buiten de kerk van Engeland, die geen enkel botje in hun body of divinity lijken te hebben. En die geen definitieve mening hebben, die nergens bij behoren, die zo bang zijn voor extreme opvattingen dat ze helemaal geen opvattingen meer hebben. En we hebben elk jaar duizenden preken die net zijn als biljartballen. Zo glad, waar geen zondaar door opgeschrikt wordt en waar geen heilige door opgebouwd wordt. Nou, laat ik proberen u een paar illustraties te geven die misschien herkenbaar zijn, niet alleen voor de tijd van Ryle, maar voor de tijd waarin wij leven. Er zijn mensen, en soms zijn dat hele gemeenten, die de waarheid van Gods eeuwige verkiezing niet verdragen. Hoe komt dat? Er zijn er, ik heb ze ook wel eens ontmoet, die hun hele leven bijna nooit anders dan over de verkiezingen, over Gods soevereiniteit gehoord hebben. En die zijn het gewoon zat om er nog een keer naar te luisteren. Die hebben hun buik dik van dat voedsel. Maar er zijn er ook die op dieet gezet zijn. De dominee, of de dominees, als je de vorigen ook meerekent, die wisten er zelf ook niet zo goed raad op. En daardoor zetten ze dat onderdeel van het goddelijke, geestelijke voedsel maar nooit op tafel. En als ze het onontkoombaar toch eens een keer op tafel moesten zetten, dan werd het tegelijkertijd zo geregeld dat er een potje zuiveringszout naast stond, zodat de mensen zonder oprispingen en maagstoornissen verder konden smikkelen. Maar ze hebben er nooit iets gekend, in de prediking niet en in de kerkbank, in de preekstoel niet en in de kerkbank niet, van het wonder waarom was het op mij gemunt. En ze hebben nooit de verwondering gekend van Paulus, o diepte des rijkdoms. En als er in de kerk wel eens een zat die toch van die dingen wel eens wat gezien had en die er toch ook wel eens wat van zou willen horen en die toch ook wel eens wilde dat zijn herder hem meenam naar die grazige weide van de eeuwige, onveranderlijke liefde Gods waar het allemaal begonnen is, dan kwam hij tot de ontdekking dat als hij een eetlepel van dat voedsel wilde eten, dan moest hij de hulp zoeken van een cassettebandje. Dat is triest. Ik zou ook kunnen wijzen op het feit dat er gemeenten zijn, of in ieder geval gemeenteleden, die nogal eens heel niet onduidelijk hun ontstemming laten blijken als met nadruk de leer van de totale verdorvenheid van de mens aan de orde gesteld wordt. Om zo te zeggen, als de bittere kruiden opgediend worden, die de Israëlieten toch elk jaar weer bij hun paasmaaltijd moesten mee eten. Maar er zijn er kennelijk die beslist gezworen hebben, daar neem ik nooit meer één hap van. En de felheid waarmee sommigen van hen soms wel eens over de dienaar des woords heen vallen, is dan tegelijkertijd een levendige demonstratie van het feit dat de leer van de menselijke verdorvenheid echt waar is. Er zijn voorgangers die systematisch weigeren te bladeren in het eerste deel van het lesboek, omdat ze de ellendekennis een gepasseerd stadium vinden en die hun geacht gehoor, geacht, toch maar trakteren op liflafjes en lekkere hapjes. Maar een kerkganger die iets kent van wat vanmorgen aan de orde was, die iets kent van het wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben, die iets kent van het verbroken zijn voor God en van het vernederd worden, en die het ook met God eens geworden is om vernederd te worden onder de aanklagende kracht van de wet, en die het met God eens geworden is dat hij geen enkele rechten en geen enkele verdiensten heeft, die is niet tevreden met al die goedkope oplossingen en met al die goedkope mogelijkheden die hem in het evangelie, in de evangelieprediking worden aangereikt. Hij wil zijn zaligmaker leren kennen. Juist in die weg dat er voor die zaligmaker ook plaats gemaakt wordt. En dat die zaligmaker voor hem gepast wordt. En dierbaar. Je kunt ook denken aan andere vormen van scheefgroei. Het hangt allemaal samen met eenzijdigheid of met een overdosering van de leer naar deze kant of een onderdosering van de leer naar de andere kant. Je kunt ook denken aan die scheefgroei dat er sommige gemeenten zijn waar je het eigenlijk toch niet wagen moet om te veel te zeggen van 's mensen verantwoordelijkheid. Want ze zijn daar uitermate goed in het ontdekken van hele of halve of kwart Arminianen. En als je toch het aanbod van genade brengt en als je toch de mens aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid en hem oproept om te geloven en hem de eisen van de bevel van geloof en bekering voorstelt, ja, dan ga je er toch eigenlijk van uit dat hij dat ook wel doen kan. Dat hij wel kan geloven, dat hij zich wel kan bekeren. Nou, dat is precies wat Arminius leerde, zo zeggen en zo denken ze dan. En ondertussen zitten daar hele groepen mensen met de armen over elkaar aan de tafel waar het voedsel op staat en in hun lijdelijkheid verkommeren en verhongeren ze. Je komt er ook wel eens tegen, en soms meer dan je lief is, die denken dat God er toch echt eigenlijk meer belang bij heeft om een mens te verdoemen dan om hem te behouden. Omdat zij ongedoseerd gegeten hebben van de leer van de rechtvaardigheid Gods en van de strenge rechtsgedingen van de Heere, terwijl ze nooit hebben gegeten van hem. Misschien is het ook wel erg spaarzamelijk opgediend geworden. Nooit hebben gegeten van het evangeliebanket dat God barmhartig en genadig en groot van goede tierenheid is en schoon, zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Je zou meer kunnen noemen. Allerlei ziekten hebben zich binnengedrongen. Er zijn veel meer van die kwalen tegenover de lijdelijkheid, de kwaal van het activisme, van die mensen die altijd kunnen geloven. Denk even aan Lloyd-Jones, die dan geannexeerd wordt zoals we wisten en zoals we gisteren ook nog eens een keer uitdrukkelijk gehoord hebben, en ten onrechte geannexeerd wordt. Lloyd-Jones, ik heb dat eens een keer gelezen ergens bij hem. Ik zou het niet eens terug kunnen vinden, maar het staat wel ergens dat hij zegt dat hij soms zo blij was dat Romeinen 8 vers 23 in de Bijbel staat. Wij zuchten in onszelf. Hij kon ook niet mee op die hoogte van de mensen die altijd konden geloven, die het altijd hadden. Hij herkende zich daarin. Wat Paulus zegt, wij zuchten in onszelf. Maar goed, de leer, zoals die doorklinkt in de prediking, doorgegeven wordt in de prediking, doet wat. Er is verband tussen de leer en het leven. Scheefgroei, maar ook als God dat geven wil, door de gezonde prediking ook een gezond leven. Nou moet u niet denken dat ik van mening ben dat als de leer maar zuiver is en als de prediking ook de leer maar zuiver doorgeeft, dat het dan in orde is. Alsof wij gered zijn als we een zuivere leer hebben. Dat klopt natuurlijk ook niet. In de brief aan Efeze prijst de Heer, ik bedoel de brief aan Efeze in Openbaring 2, een van de zeven brieven uit Openbaring, daar prijst de Heer die gemeente dat ze de kwade niet kunnen verdragen. Dat zij orthodox zijn. Orthodox, zodat ze wat dat betreft best ook tot een voorbeeld gesteld kunnen worden. Ze hebben de leer zuiver bewaard, ze hebben de leer lief gekregen, ze hebben er nog wat voor over ook. En ze kunnen de ketterijen aanwijzen en zeggen, en daar houden wij onze deur voor dicht. Ze verdragen de kwade niet. Maar toch heeft de Heer wel wat op die gemeente van Efeze aan te merken. Want als hij ze geprezen heeft, gaat hij ze toch ook berispen. Het kan namelijk gebeuren, zoals het daar gebeurde, dat met al de zuiverheid en met al de rechtzinnigheid en met al de orthodoxie de Heer toch het hart niet hoort kloppen. Dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Je kunt ook nog, en zo luidt het oordeel van de Heere Jezus, je kunt ook nog tot God naderen met je lippen. Ook in je prediking, ook in je ambtelijke gebeden, ook in heel je gedrag, ook als gemeente, terwijl het hart zich verre van de Heere houdt. Dus laat dat duidelijk zijn, ik sta hier niet te verdedigen dat wij gered zijn met alleen een zuivere leer, een gezonde schriftuurlijke prediking. Het zal toch om het hart ook gaan. En het zal toch ook gaan om de beleving van de liefde. De Heere, ook in dat opzicht is dat waar, zoekt en ziet naar waarheid in het binnenste. Maar als dat dan zo is, dat de leer en de prediking en de beleving zo nauw met elkaar samenhangen, zodat gesteld kan worden dat zonder zuivere leer er ook geen zuivere beleving is, dan leidt mij dat tot een aantal consequenties. Ik noem er vijf. Dan is de eerste consequentie, en de praktijk bewijst dat, in het woord van God herinnert er ons ook aan, dat Satan altijd zal zoeken de zuivere leer te ondermijnen. Dat is altijd als een opzet geweest. De leer, de kerk van de zuivere leer beroven. Dat is natuurlijk geen wonder dat Satan dat probeert. Want als hem dat zou lukken, dat de leer niet langer bekend is, dan zijn de mensen zo direct een prooi voor allerlei dwaling en ketterij. Hij maakt er ook bij gebruik van mensen. Paulus noemt Hymenaeus en Philetus. En hij noemt nog anderen. Hij zegt tegen de ouderlingen in Efeze van wie je afscheid neemt. En dat moet toch wel een moment geweest zijn. Toen ze daar zo voor hem zaten. De ouderlingen met wie hij gewerkt had. De ouderlingen met wie hij die gemeente geleid had. En toen hij tot die ouderlingen zei, tot die broeders, uit uw eigen midden zullen ze opstaan die de kudde verstrooien zullen. Wolven in schaapskleren. Had hij toen iemand op het oog? Kan ik niet zeggen. Maar hij zag wel dat het nauw luisterde en dat het heel precies kwam. En dat Satan ook zijn prooi zoekt. Allereerst in de ouderlingen, in de dienaren, in de voorgangers, in de verkondigers van de leer, in hen die arbeiden in de leer, want hen moet hij hebben. Als hij hen heeft, dan heeft hij tegelijkertijd 10, 20, 100 of 200 anderen die onder hun gehoor zitten. En Satan doet er Satan dan ook niet toe op welke manier hij begint met het loswrikken van de stenen uit het gebouw van de leer, want hij weet goed genoeg dat het een met het ander samenhangt. En als het hij hem gelukt om er hier een steen uit los te halen, dan weet hij dat hij naar een steen daarnaast ook los begint te zitten en duurt niet lang of die haalt hij er ook uit. En zo stort tenslotte het hele gebouw in puin. En vanwege dit werk van de vorst der duisternis, waarom hij genoemd wordt de vader der leugenen, zal het zaak zijn dat zij die arbeiden in de leer ook bezitten, of misschien moet ik zeggen, geleid worden door de geest der onderscheiding. zodat je ook de dwaaleer kunt herkennen. Als het voor de gemeente al geldt dat ze de geesten moeten kunnen beproeven of ze uit God zijn, dan geldt dat zeker voor hen die geroepen worden om die gemeente leiding te geven. Om hem te herkennen die als een engel des lichts rondgaat, dan moeten we toch met de apostel op meerdere of mindere mate kunnen zeggen: zijn listen zijn ons niet onbekend. En hoe zijn zijn listen ons niet onbekend? Alleen als wij geleid worden, geregeerd worden, verlicht worden door de geest der waarheid. Terwille van de zielen die aan ons werden toevertrouwd, is het hard nodig om door die geest geleid te worden en de leiding van die geest ook te zoeken. Gelooft niet, broeders, een iegelijke geest, ook niet in uw dogmatische en exegetische werken. Gelooft niet een iegelijke geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn. Daar hangt eeuwig wel of eeuwig wee van af. En dan moet u niet denken dat het altijd in één keer heel duidelijk is en doorzichtig tot en met. En dat als Satan gaat verleiden, hij altijd in één keer een hoek van 90 graden omslaat. Wel nee, die rails, als ik het even zo mag zeggen, die baagt langzaam af. En eerst ging je naar het oosten, maar je komt in één keer tot ontdekking. Of beter in één keer, dan ben je de bocht al door zonder dat je er erg in had dat je nou naar het zuiden gaat. En dat je heel anders uitkomt dan waar je naartoe dacht te gaan. Dus dat verderfelijke werk van de mensenmoordenaar van den beginnen, met wie we helemaal geen medelijden hoeven te hebben, en die we nog minder in het gevlei moeten komen, maar die wij moeten wederstaan. Met de listen van de vorst der duisternis moeten we rekenen als het gaat om de leer. God heeft ons de leer die naar de godzaligheid gegeven, is gegeven. En Satan haalt hem uit onze vingers. Let op. Het tweede, wat ik als consequentie zou willen zeggen uit wat we gehoord hebben, dat is dat de dienaar des woords dan ook vast besloten moet zijn om de leer zuiver te verkondigen en de dwaalleer te weerleggen. Als dat inderdaad zo is, nietwaar, dat een zuivere leer noodzakelijk iets is voor een zuivere beleving, dan ligt het voor de hand dat de geroepen dienaar des woords zijn, allen die in het woord arbeiden. Er hoort ook een zondagsschoolonderwijzer bij, en er hoort ook een pastoraal werker mee bij, en er hoort ook een vader en een moeder bij, en een grootvader en een grootmoeder, en wie dan ook al niet. Dan dat we vast besloten dienen te zijn om de leer zuiver te verkondigen en wat daarvan afwijkt ook te ontmaskeren. Daarom geeft Paulus aan Titus ook opdracht om op Kreta ouderlingen aan te stellen. En wie komen ervoor in aanmerking? Degene die vasthouden aan het getrouwe woord dat naar de leer is. Anders komen ze niet eens in aanmerking. Dan kun je ze niet eens op tal zetten. En er hoort ook nog bij dat zo iemand in staat moet zijn om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen en zelfs de mond te stoppen. Dat zijn kwalificaties die de Bijbel stelt. Het kan toch niet getolereerd worden dat zielen in verwarring gebracht worden door verwarrende boodschappen. Daar zijn ze te kostbaar voor. En zal de zuivere religie op Kreta bloeien, dan dient het middel dat God daarvoor gebruikt zuiver te worden gehouden. En wie daarvan afdoet, die dient scherpelijk bestraft te worden, zegt de apostel. En dat zegt Paulus niet omdat het nou een mannetje was met een tamelijk bekrompen geest die overal ketterijen meende te ontdekken en die met een zuur gezicht overal rondging omdat hij van allerlei meende te zien in zijn dagen. Als het dat was, dan konden we aan de vermaningen van Paulus misschien wel eens wat minder aandacht geven. Maar dat de apostel dit zegt, zegt hij onder de leiding van Gods geest. En hij zegt het ook omdat hij zich innerlijk gedrongen weet, omdat hij niet leven kan bij de mentaliteit van, nou, zolang er maar genoeg van Jezus in de prediking is, en zolang er maar genoeg van het kruis in de prediking is, en zolang er maar genoeg van de christelijke plichten en van de christelijke deugden in de prediking is, om de mensen half en half in een christelijke vorm en aan een christelijk model te knippen, moeten we niet zeuren, want dan moeten we overgaan tot belangrijke dingen. Van die mentaliteit heeft de apostel afscheid genomen. De zuivere leer is veel te belangrijk. En daarom moet de dienaar des woords ook vast besloten zijn om de volle raad Gods te verkondigen. Naar de mate waarin een deel van de waarheid voor een bepaalde periode wordt verzwegen, wordt misverstaan, wordt overgeaccentueerd of wordt ontkend, naar die mate zal het geestelijke leven worden beschadigd. Een verwaarlozing van een deel van de waarheid zal onherroepelijk leiden tot een misverstaan van de leer en schade in de beleving. En het doet ook afbreuk aan het werk van Christus. En we kunnen op die manier niet echt belijden de Here lief te hebben en te dienen, als we een deel van de waarheid waar hij zijn leven voor gegeven heeft terzijde stellen. En daarom dient de dienaar des woords ook vast besloten te zijn de waarheid Gods te verdedigen. In onze tijd van pragmatisme en ecumenisme en verbroedering en samenwerking aan alle kanten klinkt dat allemaal natuurlijk tamelijk uit de tijd. De leer, dat is bijna een vies woord. Dat is een woord, dat is een ding waar we niet meer mee uit de voeten kunnen. De waarheid, ach, we hebben allemaal een brokje van de waarheid. En laten we toch niet zo pretentieus zijn om te beweren dat we het weten. Aan de ene kant zegt een hoogmoedige theologie van vandaag de dag, wij weten meer dan Paulus. En op een ander moment zeggen ze, we weten lang niet zoveel als Paulus. Want die zei, wij weten. Ongelukkige stumpers. Ja, het is toch zo? En als dan zulken ook nog de gemeente gaan leiden, misleiden. Stakkers die niet weten wat ze te zeggen hebben. En die niet kunnen staan als voor Gods aangezicht en ook voor het aangezicht van hun volk. Met de vaste overtuiging. Wij weten de dingen die God ons geopenbaard heeft. We zijn allemaal nog een beetje op zoek en we moeten allemaal nog een beetje geduld hebben. Hè? Ach. En zo worden de monden van de tegensprekers nooit meer gestopt en zo functioneert het besluit van de Dordtse leerregels ook al lang niet meer. En de geestelijke gezondheid is weg. Broeders, ik durf het woord bijna niet in mijn mond te nemen. Want we hebben er allemaal op een bepaalde manier ervaring mee, hoe verschrikkelijk het is. De kanker. We hebben het, dominee Riedijk beleeft het zelf. Anderen hebben het van nabij meegemaakt. Maar we hebben het allemaal in onze ambtelijke praktijk zien gebeuren, wat de kanker doet. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker, zegt Paulus. De dwaalleer, die hetzelfde effect heeft als de verschrikkelijke ziekte. En alleen daarom mag de apostel al met alle ernst die in hem is zeggen, als iemand een ander evangelie brengt die zij vervloekt, om zielen op die weg te sturen waarop ze straks zullen omkomen. En als het dan om de methode gaat waarop die leer verkondigd moet worden, ik heb verwezen zo pas al naar Bridges, ik wil dat nu doen, dan zegt Bridges, doe dat dan op de meest eenvoudige manier. Het is van het grootste belang dat de weg van de zondaar tot Christus, net als de weg naar de vrijsteden in Israël, duidelijk aangewezen zal worden. Waarom? De sinner is dying. He is in instant, urgent need of the physician and of the remedy. Daarom, duidelijk. Laat er geen misverstand over bestaan. Dan hoeven we ook niet eens zoveel woorden te gebruiken. Dan is zo'n richtingaanwijzer, Miklat, de Vrijstad, genoeg. Een enkel woord. Zie op Jezus. De koperen slang, alleen maar een uitgestoken vinger. Zoals Spurgeon het ondervonden had. Toen hij daar in die winterse zondagavond zijn toevlucht nam, eigenlijk om te schuilen en onder het geklank, onder de prediking van die lekenprediker terecht kwam. En hoorde, look unto Jesus. En dan hoef je ook niet alles in systeem te brengen, want dat kan toch niet en dat hoeft ook niet. Als er een systeem is, dan heeft God dat bewaard. En dan heeft hij ons het systeem niet laten zien. We zouden dat toch niet kunnen bevatten. Hij heeft ons de aspecten laten zien. En doe uw best nou niet en balanceer dat nou ook niet altijd als het gaat bijvoorbeeld over verkiezingen en verantwoordelijkheid. Om dat in harmonie met elkaar te brengen, dat lukt niet. En dat hoeft ook niet, want zoals Spurgeon zei, ze zijn vrienden. En ze hoeven niet met elkaar verzoend te worden. Dat is zo met vrienden, toch? Bij de verkondiging van de leer, dat is dan de derde consequentie, staat het de dienaar niet vrij eigenmachtig te selecteren. Paulus zei tegen die ouderlingen van Efeze, ik heb al de raad Gods verkondigd, ik heb niets achtergehouden. En pas als je dat tot voor de rechterstoel mag zeggen, heb je je ziel bevrijd. En ben je vrij van bloed. En wat loopt een dienaar des woords nu in gevaar? Dat hij wel rechtzinnig wil wezen, zeker. Maar nou ten opzichte van alles, dat hij wel getrouw wil zijn, dat hij ook zoekt. Maar dan in alles. Broeders, selecteren is niet onze zaak. God heeft al lang geselecteerd. Die heeft vastgesteld wat we zouden geloven en wat we niet, waar de Bijbel uit zou bestaan en wat er naast gevallen is. God heeft ons een boodschap gegeven en dat is alles wat we te verkondigen hebben. En dan niet selecteren, niet altijd alleen maar, en het gebeurt nogal eens, welmenend, goed bedoeld, hartelijk bedoeld, gunnend, alleen maar verkondigen, die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Maar dat is het derde stukje van de tekst. Er staat, al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Die selectie van Johannes 6, vers 37c. Hoe welmenend en hartelijk ook naar het nooddruftige en naar Gods zoekende en dorstende hart geadresseerd ook. Is toch een eenzijdigheid. En je kunt ook niet alleen maar preken, al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Ik dank u dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en de kinderkens geopenbaard. En dan niet recht doen aan het dwingt ze om in te komen. Dat hoort er ook bij. Niet selecteren. Ik zeg niet dat je altijd alles in één preek moet zeggen, want dan hoefde je maar één keer te preken in je leven. Maar het moet wel systematisch, geordend aan de orde komen. En Paulus kon zeggen dat hij rein was van het bloed van hen allen na die 3 jaar arbeid in Efeze, omdat hij ze daar verkondigd had alles wat nuttig was. Dat is wat anders dan aangenaam, dat is ook duidelijk, maar het was wel nuttig, nuttig voor hun zaligheid. De gehele waarheid verkondigen, heel de leer. Alhoewel dat onverlet laat dat wij op bepaalde tijden en onder bepaalde omstandigheden wel eens een keer extra aandacht zouden kunnen moeten geven aan bepaalde aspecten van de leer. Niet altijd, maar er zijn omstandigheden en je kunt in een situatie zijn dat je zegt, en nou moet ik het speciaal daarover hebben. Dat deed Paulus ook in Korinthe met de problemen rondom die mensen die zeiden dat de opstanding al geschied was, of die zeiden dat er helemaal geen opstanding was. Nou, we danken het er het onovertroffen 1 Korinthe 15 aan dat de apostel Paulus toen de tijd nam om die ene kant van de waarheid eens goed duidelijk te maken. En de apostel Johannes in de dagen waarin hij leefde, toen over de vleeswording des woords allerlei vreemde dingen verkondigd werden, hij neemt afstand van die dwaalleer en hij laat het heel nadrukkelijk weten dat een iegelijke geest die niet beleidt dat Christus, dat de Zoon van God in de wereld gekomen is, uit de antichrist is. En deze en dergelijke dingen hebben Luther gebracht tot die uitspraak dat wij Christus hebben te belijden op dat speciale punt waar de wereld en de duivel zijn waarheid aanvallen. U voelt wel, dan ga je het strijdperk in. En dan is je boodschap ook wel eens in de contramine. Overeenkomstig dit beginsel heeft ook de kerk met name op de kruispunten in de geschiedenis van de kerk gehandeld. In de oude kerk, dogmen, geschiedenis, laat u dat nog duidelijker zien. Daar is natuurlijk in die strijd, in die conflicten, de leer van de godheid van Christus en van de twee naturen van Christus en van de drie eenheid ontwikkeld. En in de reformatie de leer van de rechtvaardiging door het geloof en de leer van de verdorvenheid van de mens, de leer van de voorbidding van Christus, van de sacramenten, de presentia realis in het avondmaal bijvoorbeeld. En als je nou vraagt, wat zou het dan vandaag zijn? John Murray heeft in 1952 een lezing voor de alumni van de Westminster Theological Seminary gehouden. En hij gaf die lezing als titel mee, Some Necessary Emphases in Preaching. En wat waren nou die emphases, die aspecten die zo speciaal noodzakelijk waren? Murray noemt ze allereerst de ministry of judgment. En dan de free offer of the gospel. Ten derde self-examination. En in de vierde plaats de high demands of the Christian vocation. Ik zou graag citeren, maar dat laat de tijd niet toe. Maar leest u het, buitengewoon actueel, al is het gezet in een andere context. En al is het al 40 jaar geleden. En nu dan? Ik zou nu zeggen, in onze tijd, nu bijna alles op drift is, nu hoeven we niet eens zoveel speciale keuzen meer te maken, maar bijna alles is actueel. Nu alles onderuit gehaald wordt en nu alles ondermijnd wordt. Maar in ieder geval, de leer van de goddelijke verkiezing, die tot op het gereformeerde erf met vraagtekens omringd wordt. De leer van de verdorvenheid van de mens, de toepassing van het heil, om maar niet eens te spreken over de inspiratie van de Heilige Schrift en nog veel meer dingen. Maar behalve die toespitsing in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde invloeden, zou je ook kunnen denken aan verschillende kerkverbanden. We zitten hier met mensen uit verschillende kerkverbanden en het is mij wel eens opgevallen dat als je zo jaar of jaar op jaar die lezingen houdt, dat je uit de lezingen toch bijna altijd kunt distilleren uit welk kerkverband die lector komt. Want hij spreekt altijd contextueel. Maar afgedacht nog daarvan, binnen die verschillende kerkverbanden heb je toch ook nog weer, en dat is een zegen of niet, een verscheidenheid in gemeenten. En daar zal de prediking toch wel rekening mee moeten houden. Er zijn gemeenten waar het aanbod van genade jarenlang tekort gekomen is. Of waar het aanbod van genade wel gepreekt is, maar waar er geen antenne voor was. Er zijn ook gemeenten waar het batsianisme zo lang ingecijpeld is in de vorm van de vraag of de mensen nu eindelijk eens willen gaan geloven dat ze gered zijn, in plaats dat ze worden opgeroepen om te geloven op dat ze zouden gered worden. Er zijn ook gemeenten, tegenwoordig meer en meer, onder invloed van allerlei zenders, denk ik ook, waar zo sterk en op de wil gerichte prediking is gebracht dat ze zijn gaan denken dat de verantwoordelijkheid van de mens alles is. Moet de prediking nou in al die gemeenten dezelfde zijn? Ik denk het niet. Dat zou betekenen dat je over de hoofden heen schiet. waarbij niemand geraakt wordt. Moet je in een leidelijk ingestelde gemeente altijd beaccentueren dat de mens niks kan? En moet je in een gemeente van gelovige en activistische en blijde christenen altijd weer wijzen op de verantwoordelijkheid om te werken voor de Heer? Dan kun je bij de mensen wel gevierd worden, maar of je dan tegenover God verantwoord bent. We moeten het strijdperk in. Ik zei al, dan zul je toch wel eens in de contramine moeten zijn. Niet omdat je zo'n naargeestig, negatief en melancholisch mens bent, maar juist vanwege de bezorgdheid voor de geestelijke gezondheid van de mensen voor je. En dan, de dienaar des woords moet zelf van harte geloven als hij zijn boodschap brengt. Het spreekt vanzelf, zegt u. Sprak dat maar vanzelf. Ik denk dat Paulus het nog niet zo vanzelfsprekend vond en dat hij daarom ook iedere keer in zijn brieven, zijn vooral zijn pastorale brieven, sterke nadruk legt op dit vereiste in de ambtsdrager. Hij zegt ook tegen Timotheus dat hij zijn belijdenis moet versieren met een goede christelijke wandel. Dat hij een voorbeeld van goede werken moet zijn. Kijk eens, godzaligheid heeft ook met je levensstijl te maken. En godzaligheid zal ook je levensstijl bepalen. Dat kan toch niet anders? De genade Gods bedoelt toch niet alleen een ziel te redden, maar ook het leven te heiligen en de levensstijl te reformeren. Stel voor dat uw vrouw boodschappen aan het doen is en dat u zelf alleen thuis bent. Je bent wat verfomfaaid. Je hebt een slechte kerkraadsvergadering gehad, zij een centrale kerkraad of gewoon een kerkraad. Je hebt allerlei dingen te verstouwen gekregen. Je bent misschien met jezelf ook helemaal overhoop geraakt. En je gezicht ziet er wat betrokken uit en je hebt wat wallen onder je ogen. En waar de bel gaat. Ja, je vrouw is er niet en dan moet je zelf open doen. En dan sta je dan met je verfomfaaide gezicht. En dan staat er een mannetje aan de deur, krom. En hij kijkt zo omhoog en hij zegt: meneer, u ziet er niet zo gezond uit. Maar ik heb hier een flesje. Daar zit een drankje in. Dat als u dat drinkt, dan bent u in 2 weken weer helemaal opgeknapt. Ondertussen staat hij zo. U zegt: ik heb u niet nodig. Waarom niet? Omdat je niet in dat flesje gelooft. Dat weet je nog niet. Omdat je niet in dat mannetje gelooft. Ongeloofwaardig. En hoeveel dominees zijn er ongeloofwaardig? Toch? Ze kunnen allerlei goede adviezen geven en ze kunnen allerlei aansporingen geven en ze kunnen erachteraan zeggen: doe wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden. Toen Paulus aan boord van dat schip was op de Middellandse Zee en het had al 14 dagen gestormd. En in het begin hadden ze, best goede hoop, want de zuidenwind was ook nog gaan waaien. En ze dachten hun voornemen verkregen te hebben, maar het ging mis, het ging allemaal mis. En op een gegeven ogenblik, en er waren soldaten bij en er waren matrozen bij, en die hadden best eens een keer wat meegemaakt, maar op een gegeven ogenblik, dan komen ze zover dat Lucas kan schrijven dat alle hoop om behouden te worden hen ontnomen was. Vastgelopen. En al die tijd heeft Paulus niks gezegd, dat was maar wijs ook, want de eerste keer dat hij wat zei, werd hem het zwijgen opgelegd. Toen hij zei: niet afvaren van Kreta, toen zeiden ze: Paulus, je hebt er geen verstand van, de schipper weet er beter raad op dan de stuurman, dus die volgen wij. En dat hebben ze met meerderheid van stemmen besloten. Zo gaat het altijd. Meerderheid van stemmen. En toen zei Paulus, toen ze inderdaad aan het eind waren: mannen, men behoorde mij gehoor gegeven te hebben. En van Kreta niet afgevaren te zijn. Maar ondanks dat, ik heb een boodschap van mijn God ontvangen. Van de God wiens ik ben, welke ik ook dien. Hij heeft een engel gestuurd en die heeft gezegd: Paulus, ik heb ze allemaal aan u gegeven die met u varen. En toen moesten er allerlei dingen nog gedaan worden. En natuurlijk, want dat schip dat moest op de een of andere manier toch proberen veilig aan land te komen. En fijn. Maar dan heeft de apostel dat zo eens rondgekeken daar. En dan zegt hij, jongens, het wordt tijd dat we gaan eten. 14 dagen dat jullie niks fatsoenlijks gegeten hebben. En nachtrust, er is ook niet veel van gekomen. Vandaar die holle ogen. Ik vermaan u spijzen te nemen. En toen liep Paulus weg en toen ging hij naar zijn hut of naar zijn hoekje of naar zijn hangmat. En hij liet ze met dat woord zitten. Nee, ik vermaan u spijzen te nemen. En hij zei tegen die kok, breng eens wat. En hij brak het. En hij dankte God in alle tegenwoordigheid. En hij begon te eten. En toen ze dat zagen, werden ze allemaal goedsmoeds. En ze aten ook zelf. Hij geloofde zelf in zijn woorden. Had hij ook gezegd, ik geloof God dat het al zo zijn zal. En dan kun je ook het voorbeeld geven. En dan kun je zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. En vanmorgen ging het onder andere ook over kerkverlating. En toen is dit accent op een andere manier gelegd. Geven we het voorbeeld. En dan, broeders, er is toch nog één ding wat ik kwijt wil. En dat is dat de prediking van het woord door de dienaar des woords, de zuivere verkondiging van de leer, die moet ook toepasselijk zijn. Paulus gebruikt een uitdrukking, op zichzelf mooi, al vol van gedachten, dat een dienaar des woords het woord recht moet snijden. En dan ziet u daar zo'n gezins, zo'n huisvader met aan de broodplank staan. Een groot stuk brood. En hij staat er de stukken af te snijden. Voor iedereen zijn bestemde deel. Die moet een stukje uit het midden hebben, want die kan geen kost. Oh, die knaap die kan die kost wel hebben. De een krijgt meer, de ander krijgt minder. Maar het wordt wel zo gesneden, zo toegesneden, dat iedereen zijn portie krijgt. Het wordt toepasselijk gesneden. En zo krijgt de leer, als het goed is, via de prediking, via die man die daar aan het snijden is van het brood des levens, zo krijgt de leer ook zijn toepassing. En zo krijgt het zijn invloed op het gemoed, op de genegenheden, op het hart. En zo krijgt Charles Bridges gelijk als hij zegt dat Christian experience the influence of the doctrinal truth upon the affections is. Maar leidt deze toepasselijke en bevindelijke prediking niet al te gemakkelijk tot het hanteren van de klassificatiemethode? Dat is net zo'n vraag als, maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Natuurlijk niet. Mensen zijn al goddeloos en zorgeloos. En als je het misbruiken wil, dan is het altijd te misbruiken. Maar helaas hebben velen, toen ze uit vrees voor die klassificatiemethode het badwater weggooiden, het kind mee weggegooid. Onderscheidelijk preken blijft evenwel toch noodzakelijk. Het maakt toch verschil of je in de gemeente staat of op straat. Het maakt toch ook verschil in welke gemeente je staat. En het is niet voldoende om in de prediking in het algemeen de boodschap aan de verbondsgemeente te adresseren en het dan aan de Heilige Geest maar over te laten om voor de individuele toepassing te zorgen. De mensen maken de toepassing niet, daar moet u niet op rekenen. En als ze die wel maken, maken ze hem voor een ander. Maar de Geest doet het wel, alleen hij doet het weer middelijk. Excuse me. Weer even Bridges. Preaching, in order to be effective, must be reduced from vague generalities. Als je een effect in de prediking wilt bereiken onder God, dan moet je niet in het algemeen, in algemeenheden spreken. Maar dan moet je het woord richten naar het hart. En dan verwijst Bridges naar Philip Henry, de vader van Matthew Henry. En hij zegt, van Philip Henry wordt gezegd dat hij de pijl van het woord niet over de hoofden schoot ergens in de massa.
En dat die door allerlei platvloerse opmerkingen de pijl ook niet onder hun voeten schoot, maar hij schoot recht op het hart aan. En Bridges zegt, een wijs advies, broeders, Bridges zegt, doe dit nou in de prediking. Isoleer de hoorders en plaats ze allemaal apart. En zodat het onmogelijk is voor hen om weer terug te vallen in de massa en zich in de massa te verschuilen. In de prediking, dat is heel wat als ik dat zo zeg, dat is toch waar. In de prediking, want het is bediening van de sleutelen van het hemelrijk, het is openen, sluiten, het is binnenlaten, buitenlaten. Het is vrijspreken of onder het oordeel besluiten. En na dat oordeel zullen ze geoordeeld worden, wiens zonden gij vergeeft, dien zijn ze vergeven. U kent die woorden van de Heer Jezus. En daarom dient in de prediking altijd iets te zijn van de oordeelsdag. Van dat gericht waarbij iedereen geïsoleerd komt te staan. Zo deden de profeten, zo deed Jezus. Ga heen, roep uw man en kom hier. Verkoop alles wat gij hebt. Zo deed Johannes de Doper. We preken binnen de gemeente met al zijn schakeringen en met al zijn variaties, met leeftijdsverschillen en met allerlei geestelijke verschillen, rechtvaardigen en onrechtvaardigen, bekeerden en onbekeerden, noem maar op. En binnen de kring van Gods kinderen, de schapen dus, ook nog de gezonde schapen en de zieke, en ten opzichte van de zieke schapen ook nog een keer opsporen wat de oorzaken van de ziekte zijn enzovoort enzovoort. Nog een keer Bridges haalt Baxter aan. Baxter zegt, een dokter die maar één algemeen medicijn heeft voor iedere klacht en die niet let op de leeftijd van de patiënt of op zijn constitutie of op zijn gewoonte, maar die iedereen hetzelfde medicijn geeft, dat is een soort of civil murderer. Ik kan ook denken aan een advertentie van een kledingzaak, of het nou klein uit Sliedrecht of uit Putten is. Dat maakt ook niet uit, maar die adverteert met speciale aanbieding voor herenkostuums. En als hij het echt goed wil doen, dan moet hij er nog donkere herenkostuums van maken ook. Speciale aanbieding van donkere herenkostuums. Halve prijs. Eén maat. Geschikt voor allen. Dan zie je dominee Beenzel gaan en dominee Muller ernaast. Maar is het niet waar, zo kunnen wel heel wat preken geadverteerd worden. Halve prijs ook nog. Eén maat. Geschikt voor allemaal. Broeders, we kunnen er wel eens om lachen. En lachen en humor en ernst liggen vaak dicht bij elkaar. Dat hebben we op de conferentie ook wel meer gemerkt. Maar het is toch wel ernstig, nietwaar? Het is toch wel ernstig dat met het eeuwigheidswerk soms zo omgesprongen wordt. En dat met de zorg voor zielen en met in de omgang met het heilige woord van God. Dat eigenlijk, en zo voel je het toch wel eens als het goed is, dat eigenlijk te heilig is om in onze handen te liggen en in onze mond te zijn. Dat met dat heilige woord van God soms zo omgegaan wordt. Laten wij ons, ik kom terug bij wat we vanmorgen hoorden, bewust zijn dat wij inderdaad niet anders zijn dan mensen die door God zijn uitgekozen, maar die zelf onder het oordeel gaan. En die zelf zondaren te midden van zondaren en stervelingen te midden van stervelingen zijn. Laat het ons steeds weer voor ogen staan dat een zuiver leven, een leven met uitzicht, een leven in onze gemeente met werkelijke gegronde verwachting ten nauwste samenhangt met de zuivere vertolking van de zuivere leer van God. En dan geeft het ook vreugde om dan te mogen zien dat dat woord van God, dat zaad dat je strooit, gestalte gaat krijgen. En dan krijg je er toch weer zin in, al is het nog zo verantwoordelijk werk en al kan het een last zijn die je schouders neerdrukt en waar je soms bij wegloopt. Vooral als je eraan denkt dat je ook nog een keer rekenschap moet geven. Maar dan kan het vanuit die vreugde toch weer opnieuw je keus zijn om er weer mee verder te gaan, waar je mee bezig bent geweest. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Amen. We zingen Psalm 119, het zesde vers.
Heren, wij willen u ootmoedig danken voor het feit dat u ons dat wonderen goed gegeven hebt, dat wij de gezonde leer mogen hebben. Nu kunnen we toch nog ziek blijven, heren. Ondanks de gezonde leer en onze mensen kunnen ook nog ziek blijven. O, wat is het van belang dat wij gezond gemaakt worden, dat die leer ons zo doortrekt en zo in onze ziel ingaat en zo ons gaat beheersen en gaat regeren, zodat we het verstaan, doorleven, ervaren en ook nog tot het loflied komen. En ook nog een keer opnieuw, voor het eerst of opnieuw echt tot die keus komen. Om die leer die naar de godzaligheid is te omhelzen, aan ons hart te drukken. Heren, het heeft alles te maken met onze zaligheid, met de vrede met u, met de verzoening met God, met de rechtvaardigheid door het geloof, met het leven hier, nu in uw gemeenschap, met het leven straks in volmaakte gemeenschap, met de eeuwige zaligheid. Het heeft te maken met de verlossing van onze zielen, van onze lichamen, van de wereld, van dat ruime, van dat volkomen werk van de Heer Jezus. O God, laten we het niet kwijtraken in onze tijd, waarin er zoveel op afkomt en waarin er zoveel gedaan wordt om het te ondermijnen, te ondergraven, om het aan ons te ontnemen, om ons ook tevreden te houden met een stukje van de waarheid of een eenzijdige aspecten van de waarheid, waardoor onze gemeenten weer verkommeren. Heere, drenk ons uit de beek van uw wellusten. En geef dat wij gevoed, gedrenkt, toegerust, bekwaam gemaakt mogen zijn om degene die ons horen ook te behouden. O God, we danken u voor de taak die gij ons geeft en voor de plaats, maar onze voeten schroeien wel eens op die plaats. En zoals we van Jesaja hoorden, hij moest ook wel die kool van het altaar hebben, waar zijn lippen mee aangeraakt zijn. Zou die er misschien een blaar aan overgehouden hebben? Laat ons dan maar met een blaar op onze lippen mogen preken het wel aangename jaar, de dag van de zaligheid, het heil van zondaren, de Christus, de enige naam onder de hemel tot zaligheid. Al worden we erom bespotten, om belachen, dat doet er niet toe. Als we uw goedkeuring maar hebben. Misschien krijgen we tegenstand ook in het midden der gemeente. Misschien fronsen mensen hun wenkbrauwen. Misschien schudden mensen hun hoofd. Misschien halen mensen hun schouders op. Maar als u maar goedkeurt. En als we dat in onze ziel maar weten. Dan gaat toch ook het welbehagen van uw hand gelukkiglijk voort. Dan zullen er toch zijn die ervoor vallen. Dan zullen er toch zijn die door dat zwaard neergeveld worden, door die pijl getroffen en door die balsem geheeld worden. Dan zullen er toch zijn, heren, die zich aan die steen des aanstoots mogen oprichten om behouden te worden. Dan zullen er zijn die u in beginsel hier en straks volmaakt gaan danken en verheerlijken. En u, o Heere Jezus, het lam dat hen kocht, groot maken. En dan zullen de leraars die er vele gerechtvaardigd hebben blinken als de zon. O God, het gaat ons niet om het loon, maar het gaat ons om uw goddelijke goedkeuring. Het gaat ons om het heil van zondaren. Ja, mag dat echt zo zijn? Het gaat ons om de eer van Christus, die alles gedaan heeft om zijn bruid te kopen en die er recht op heeft dat die reine maagd straks aan hem wordt voorgesteld. Zegen het eten dat we gaan gebruiken, o God, en wees ons in alle dingen verder nabij en vergeef ons al die zonden, al die eenzijdigheden, al die betrekkelijkheden, al die slordigheid, al die nonchalance in het omgaan met uw woord, in de studie en in de prediking. Vergeef het ons om Jezus wil. Amen. Eet u smakelijk, broeders.